Waar we gaan, waar we over gaan spreken deze middag is Gods alvermogen. Gods alvermogen en het gaat over het kunnen van God. En we lezen één vers, Psalm 78, vers 19. Hoeft u niet op te zoeken, want het staat in de Bijbel in gewone taal. En in Psalm 78 staat dus eigenlijk een beknopte beschrijving van de geschiedenis van het volk Israël en wat God heeft gedaan voor het volk. En in Psalm 78, vers 19 staat: ze twijfelden. Ze zeiden: kan God ons wel te eten geven hier midden in de woestijn? Nog één keer. Het volk twijfelden. Ze zeiden: kan God ons wel te eten geven hier midden in de woestijn? In MBG staat: kan God een dis aanrichten in de woestijn? Nou, veel mensen hebben een verwrongen beeld over de almacht van God. Zelfs wedergeboren christenen hebben soms een vertekend beeld. En ze onderschatten zijn macht. En de reden daarvan is tweeledig. De eerste reden is het onvermogen om sowieso die macht van God te kunnen bevatten. Want God is zo oneindig groot dat ons voorstellingsvermogen tekort schiet. Daarom zei Jezus tegen de toptheologen uit zijn tijd: jullie dwalen, jullie zitten op de verkeerde weg. Waarom? Want je kent de schrift niet, noch de kracht van God. Je kent het niet en daarom dwalen jullie. Dat is de eerste reden. De schrift niet kennen, niet voldoende, de schriften staat er eigenlijk, en de kracht van God. Want gelooft u mij, maar geloof het woord van God, we hebben geen idee van de almacht van God, echt niet, echt niet. Zelfs voor de grootste theologen was dat een probleem, de almacht van God. U dwaalt, zegt Jezus, want u kent de schriften niet, noch de kracht van God. Een andere reden is, wij zijn niet op de hoogte van Gods agenda. Dat zijn we niet. We denken het wel. Wij denken dat we God kunnen narekenen en dat we kunnen bedenken wat God moet doen. Maar God heeft een heel andere agenda dan wij. God stelt heel andere prioriteiten dan wij. En dat zegt hij ook in zijn woord. Hoor wat God erover zegt in Jesaja 55. Want dit is geen dooddoener. Vaak zeggen mensen, ja, is een dooddoener. Gods wegen zijn hoger. Ja, we kunnen hem niet begrijpen. Dat is een nee, is geen dooddoener. Het is een realiteit. Gods wegen zijn hoger. God is niet zoals wij. God heeft een heel ander plan met mijn leven dan ik met mijn eigen leven heb. Ik denk egocentrisch. Ik denk pragmatisch. God denkt geestelijk. En daarom zegt hij in Jesaja 55, vers 8 tot en met 9. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord van de Heer. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En een treffend voorbeeld hiervan vinden we onder andere in Matteüs 16 vanaf vers 21. Zo'n treffend voorbeeld dat Gods gedachten hoger zijn. Zijn wegen zijn veel hoger. Dat is de eerste aankondiging van het lijden. Petrus heeft een openbaring gehad van niemand minder dan God zelf, wie Jezus is. Daarna begint Jezus aan zijn leerlingen te vertellen. Hij zegt, binnenkort word ik uitgeleverd aan de oudsten, aan de overpriesters, aan de leiders van het volk. En ze zullen me laten lijden. Ik moet veel lijden en ze zullen me doden. Hij zei het gewoon. Hij heeft het 4 keer verteld aan ze. Maar ze konden dat niet trekken. En zeker Petrus niet. En Petrus grijpt in, ik heb het wel vaker gezegd. Hij neemt Jezus terzijde. En hij begint Jezus te vermanen. Dat verhoede God, Heere. Dat zal geenszins gebeuren. Dat is wat hij zei. En Jezus keek hem aan en keek zijn leerlingen aan. En hij zei, ga achter mij, Satan. Want je bent een aanstoot voor mij. Je bent niet bedacht op de dingen van mensen, maar op die van God. Satan is bedacht op de dingen van mensen. Wat denk je dat er in de Oekraïne gebeurt, maar eigenlijk wereldwijd en door de geschiedenis heen? Er is iemand die is bedacht op ons mensen en op onze menselijke manier van denken en handelen. Hoe we in onze emoties gemanipuleerd kunnen worden. Je bent niet bedacht op de dingen van God. Satan had een ingang gevonden in een trotse Petrus die meende dat hij Jezus moest vermanen. Want hij denkt, dat kan toch niet, zo'n volmaakt iemand die zulke wonderen doet, die zo'n bewijs is van Gods almacht, die kan toch niet gedood worden door sterfelijke mensen? Maar hoe velen weten dat het maar goed is dat het gebeurd is. Anders hadden we hier niet gezeten. Anders had geen mens vrede kunnen maken met God. Er was maar één weg. En dat is Jezus zelf. Daarom zegt hij, ik ben de weg. Dus de wegen van God zijn vele malen hoger. Petrus had geen idee waarom Jezus moest sterven. Hij had er geen idee van. Later wel kon hij het onderwijzen. In het 11e hoofdstuk van het boek Daniël, dan zien we als de engel Gabriël tot Daniël spreekt, dan zegt hij het volgende. Daniël, houdt de woorden van deze profetie, die moet je verborgen houden. En dan zegt hij nog iets. Hij zegt, maar in het einde van de dagen zal de kennis toenemen. De kennis zal toenemen. En hij doelde daarmee, die engel, op een kennis van Gods woord die zou toenemen, maar ook een kennis in het algemeen, in de brede zin van het woord. De toename van de kennis is een kenmerk van de eindtijd. En in de afgelopen 50 jaar is de kennis explosief toegenomen. Explosief. Onvoorstelbaar. Het is duizelingwekkend. En daarom zeg ik ook vaak, en ik hoop dat we dit verstaan, ons collectieve bevattingsvermogen van de hele mensheid is geen maat om te kunnen meten of te kunnen bepalen wat God wel of niet kan. Het is geen maat, want het neemt iedere keer toe. Onze kennis neemt toe. In 300 na Christus was er niemand bij zijn volle verstand die dacht dat we op een dag op de maan zouden lopen. Of dat we open harttransplantaties konden uitvoeren. Niemand. Maar de kennis is toegenomen. En dat doet me denken aan een voorbeeld van mijn vader. Wij woonden hier in de Paulus Hemtingweg met ons gezin, nummer 16. Mag geen bedevaartsoord worden hoor. Een dom grapje. Maar mijn vader die had, laat ik het zo zeggen, veel fantasie en een open mind. En hij vertelde mij, ik zat toen op de lagere school, en dat is, moet je voorstellen, voor 1963. Toen vertelde hij mij een paar dingen. Een van die dingen was, Jan, hij zegt, ik denk dat er een tijd komt dat als auto's ergens tegenaan rijden, dat er een zak uit het stuur komt die opgeblazen wordt om de bestuurder te beschermen. En hij ging verder. Ik lieg niet, ik lieg echt niet. Hij zegt, er komt een tijd, Jan, dan zullen de auto's een soort apparaat hebben, zodat ze weten, de chauffeur weet hoe die moet rijden. Zelfs verkeersopstoppingen worden weergegeven. Ik zal eerlijk zeggen wat ik dacht. Ik lachte heel vriendelijk naar mijn vader. Ik dacht, jee, pa, kom on, wat een fantasie, kom op. Vooral dat apparaatje dat de weg zou moeten wijzen. Want ik zie de chauffeur zo voor me zitten. En hij ziet voor zich huizen, rechts huizen, links huizen. Hoe ter wereld moet dat apparaatje hem de weg wijzen? Hoe? Hoe dan, Victor, mindfuck, hoe dan, kan niet, is onmogelijk. Ik zei, ja pa, ik weet het niet. Nou, let maar op, zei hij. Let maar op. Vandaag de dag hebben we airbag. In no time. Botsing, boom, dit kussen is al opgeblazen. En we hebben ook natuurlijk niet te vergeten GPS, Global Positioning System. En die geeft inderdaad verkeersopstoppingen aan, of niet? Alleen als ze er niet zijn, dan doet hij het niet. Ja, ik zeg het er maar even bij, dat je niet op dat ding gaat slaan. Maar snappen we wat ik hier mee wil duidelijk maken? In 1963 was dit onmogelijk. Het kon niet. Het kon niet. Echt niet. Maar nu is het de gewoonste zaak van de wereld. Iedereen heeft een airbag. Iedereen heeft nu zo'n GPS. Waarom? De satelliet is gekomen. De kennis is toegenomen, wat Daniel zegt. Nu kan het wel. Ons bevattingsvermogen collectief is geen maat om te bepalen wat God wel kan en niet. En wat is de tactiek van de duisternis, van de machten van de duisternis? Misleid de mensen. Maak het beeld van God vervormd. Maak God klein. Dat deed hij al in de hof. Hij zei tegen Eva, onze alleroma. Hij zei, God heeft wel gezegd, hè? Dat je daar niet van mag eten. Ik zou het maar niet geloven. Want God weet, als je ervan eet, dan word je net als Hij. Dan zul je weten wat goed en kwaad is. En God wil niet dat je net als Hij wordt. Hij wil de baas over jullie spelen. Hij wil je kuioneren. Hij wil je klein houden. Wat een kleinzielige God. Zie hoe klein God gemaakt wordt. Dat is niet de God van de Bijbel. Dat is niet de God zoals hij werkelijk is. Nee, dat is de God zoals Satan hem voorstelt. Wat doet hij? Hij plaatst God in een doos, in een box. En dat doen wij ook. Plaats God niet in een doos. Ja, maar ik heb God niet in een doos geplaatst. Jawel. En waar zit die doos dan? Nou, hier tussen je oren zit die doos. Dat is die grijze massa, dat is die doos waarin we God beperken. Dat is een fout van veel wetenschappers, maar ook van veel theologen, dat we God beperken en hem in een doos plaatsen met ons bevattingsvermogen. Ik wil niemand hier kwetsen, maar ons kippenverstand, nee, ons vlooienverstand, is geen match voor God. Niets. Als wij afgevoerd worden met hersenbeschadiging omdat we onszelf stuk gedacht hebben, is hij nog niet eens begonnen. Plaats hem niet in een doos. Satan was in staat om God in een doos te plaatsen in de verbeelding van Eva en Adam. Dat is het eerste Lucifersdoosje. Ik geef je een minuut. Eerste Lucifersdoosje in de Hof van Eden. Eerste fake news. Verander het beeld van God, misvorm het. Dan verander je het wereldbeeld, je verandert het mensbeeld. Er zit in Rusland een man, die heeft een vertekenend beeld van de wereld en de werkelijkheid. Maar hij is wel machtig. Maar wijs niet alleen naar deze man, want ze zitten ook in de NAVO, ze zitten in de EU, ze zitten in China, ze zitten in Denemarken. En niet te vergeten op IJsland. Mensen zitten overal. En soms zijn wij zelf van dat soort mensen. Laten we niet te snel oordelen. Laten we niet te snel oordelen. Nou, er zijn indicaties van Gods grootheid. Want als hij zich gaat bekendmaken in Genesis 12, kunnen we dat lezen. Dan roept hij een Arameer en die man heet Abram, later Abraham. En dan maakt hij zich bekend aan Abram. Maar Abram heeft geen idee wie degene is die hem roept. Want Abraham diende de maangod, de zongod. Hij kwam uit Ur der Galdeeën en dat was best een hele hoogstaande cultuur. Moet je maar eens bestuderen. En God riep Abraham, en hoe maakte hij zichzelf bekend? Hij zei niet, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat zou pas later komen. Hij zei, ik ben God de Almachtige. Met andere woorden, ik ben almachtig. Dat is de beste duiding. Later, toen de vrouw van Abraham begon te lachen, Sarah, toen God tegen Abraham zei, ik kom over een jaar weer en dan zul je een zoon hebben, dat Sarah dacht, die keek naar zichzelf, die was hoogbejaard en die dacht, zal ik nog lust hebben? Die keek ook naar, het was geen compliment voor Abraham waarschijnlijk, maar zal ik nog lust hebben? Mijn lichaam is verstorven, hoe kan ik een kind krijgen? En ze lachte van binnen, niet hardop, hè? Niet van ha, ha, ha. Zo lachten ze niet, zo lachen vrouwen trouwens niet, maar bij wijze van spreken. Ze lachte in haar hart, maar de Heer ziet het hart aan. En de Heer zei, waarom lacht Sarah? En Sarah zei, ik heb niet gelachen. En wat zegt God, zou voor mij iets te wonderlijk zijn. Niets is te wonderlijk voor God. Maar God heeft toch zijn beperkingen. God kan niet alles. God kan niet alles. En dan bedoel ik niet dat domme grapje, hè, van kan God een steen maken die hij zelf niet kan optillen? God doet niet aan onzin en aan dwaasheid. Dus die vraag moet je ook nooit aan God stellen. Dan krijg je dat antwoord. Ik doe niet aan dwaasheid. Maar God kan bepaalde dingen, kan hij niet. En gelukkig maar. Hij kan niet liegen. Hij kan niet liegen. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Kan hij ook niet. Hij kan de mensen geen vrije wil geven en vervolgens bij iedere zucht ingrijpen. Anders hebben we geen vrije wil meer. En we hebben nu de corona-ellende gehad. We zijn beperkt in onze vrijheden. Ik heb eigenlijk geen zin meer om het op te noemen allemaal, maar we weten het allemaal. Die anderhalve meter, het mondkapje, de avondklok, sluiting van bedrijven. We werden beperkt in onze vrijheid. Hoeveel vinden dat nog steeds een geweldig idee? Wie willen dat het terugkeert? Niemand. Valt me een beetje tegen, maar goed. Niemand wil dat toch, die beperking. Niemand wil die beperking. Willen we dan wel dat God ons zo beperkt met maatregelen die nog strenger zijn dan corona? Om de boel in de hand te houden? Willen we dat God een soort van superdictator is die onze vrije wil platwalst? Hoeveel willen hun vrije wil inleveren voor de zaak? Niet echt. Niet echt, je vrije wil. Dat je alleen maar goed kan doen. Niemand wil een robot zijn. Laat ik het zomaar zeggen. Wie wil er een robot zijn? Niemand. En dat is het mooie van God. Hij heeft ons bijna goddelijk gemaakt. Kijk hoe groot God is in Jesaja. Dan zegt hij in Jesaja 40 vers 25 de Bijbel in gewone taal. Je kunt de heilige God met niemand vergelijken. Hij is aan niemand gelijk. Kijk eens naar omhoog. Wie heeft die sterren gemaakt? God zelf. Hij laat alle sterren aan de hemel verschijnen. Hij roept ze één voor één bij hun naam. Er ontbreekt er niet één. Er ontbreekt niet één ster. Luister goed, dit is dichterlijke taal. Dit is geen wetenschappelijke data. Dit is dichterlijke taal. Maar het is wel een feit. Er zijn zoveel sterren in het universum, in het heelal, dat er waarschijnlijk meer sterren zijn dan zandkorrels op aarde. Het is duizelingwekkend. Ik ken ze bij naam, zegt God tegen Jesaja. Met wie wil je me vergelijken, Jesaja? Zie hoe groot God is. Ik heb mijn kleine zakbijbeltje meegenomen. Dat is de Herziene Statenvertaling. En daar ga ik ook nog iets over lezen. Je ziet aan het formaat, het is echt een zakbijbeltje. Jesaja 40, dan gaan we nog een keer lezen. Dan staat het iets beter nog, vind ik. En God is daar aan het woord en vertelt iets over zijn grootheid. Dan zegt God, met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt. Ze alle bij name roept. Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht, er ontbreekt er niet één. En dan gaat het over Israël, maar die in deze tekst heet Israël Jacob. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, hij wordt niet moe en niet afgemat. Let op. En er is geen doorgronding van zijn inzicht. Het is niet te doorgronden. God is niet te doorgronden. Hij is zo groot. In Psalm 8, vanaf vers 4, zegt David: kijk ik naar de maan en naar de sterren die u hebt gemaakt. Als ik daar naar kijk, en David wist echt niet hoeveel sterren er waren, dat weten wij wel. Dan denk ik aan de mens en dan denk ik, wat is de mens? Wat is het mensenkind dat u aan hem denkt? En dan zegt hij dit: toch hebt u hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Wij zijn bijna goddelijk. Wil je een bewijs voor God? Kijk in de spiegel. Wil je nog indrukwekkender bewijs? Zoek een medische encyclopedie met plaatjes, met afbeeldingen. Kijk hoe wonderbaarlijk je gemaakt bent. Kijk hoe prachtig je in elkaar zit. Hoe indrukwekkend. We weten nog niet dit van het menselijk lichaam. Dat is de grootheid van God. Dat is de almacht van God. Maar nu één ding nog. En dan gaan we afronden. Mensen hebben een verwrongen beeld van de almacht van God, heb ik gezegd. Ook christenen. Omdat ze de schrift niet voldoende kennen, nog de kracht Gods. En hem in een doosje stoppen, of in een doos. Met andere woorden, dat ze hem beperken met hun bevattingsvermogen. Doe dat niet. Doe dat niet. Mensen maken dan de fout. En ze gaan uit van Genesis 12, waarin God zegt tegen Abraham: Abraham, ik ben de Almachtige. Ik ben volmaakt in almacht. En ze weten ook dat hij volmaakt liefdevol is. En dan komen ze, deze som maken ze dan. Ik heb het in mijn boek Als God Bestaat geschreven. Ze komen tot deze formule. Gods almacht, volmaakte almacht, plus zijn volmaakte liefde, is gelijk aan een volmaakte wereld. En dat is dus niet waar. Dat is te eenvoudig. Want ik zei het al, we hebben een vrije wil. Ik zei het al, we hebben een tegenstander. We strijden niet tegen bloed en vlees. Er zijn nu alweer signalen in Oekraïne, krijgen we van christelijke hulporganisaties, dat er antisemitistische maatregelen worden getroffen door de bezetters. Je kunt het niet voorstellen, maar het lijkt wel of de geschiedenis zich daar kleinschalig herhaalt. Waarom? Omdat we niet strijden tegen bloed en vlees. Omdat we een tegenstander hebben die de mensen haat. Met een voorkeurshaat voor Joden en christenen. Omdat ze gerelateerd zijn aan God. Is het batterij? Nee. Ze zijn gerelateerd aan God. Maar maak je geen illusie, hij haat alle mensen. Want als hij naar ons kijkt, ziet hij mensen, schepselen, gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Hij haat God, hij haat ons. Hij haat ons. Maar dat is een andere preek, het zijn andere preken. Amen. De zwaartekracht doet het nog. Dat is altijd prettig. Ik zei het al, God is geen dictator. God geeft ons een vrije wil. Zijn wegen zijn hoger dan mijn wegen. Ik zal heel banaal zijn als voorbeeld. Even kijken, dan ronden we af. Heel banaal. Als ik mijn plannen zou uitvoeren en ik zou niet met God rekenen. dan zou ik heel praktisch te werk gaan. Dus ik zou een prioriteitenlijstje samenstellen van allemaal materiële dingen. Misschien radicaal opknappen van het huis of een seizoenkaart kopen bij Ajax. Maar nee, dat is, je kan beter via de tv kijken, want als je hoog ziet, zie je niet eens wat er gebeurt. Ik zou met Marion dingen bespreken, allemaal egoïstisch, egoïstisch. En als mens zou ik me niet ontwikkelen. Ik zou praktisch denken, ik zou denken, ik moet daar naartoe. Punt A, ik moet naar punt B. Ik ga in een rechte lijn, want ik ben pragmatisch en ik ben efficiënt. Ik loop in een rechte lijn. En ik zoek net als water de weg van de minste weerstand. Ik ben liever lui dan moe. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Misschien bereik ik mijn doelen en mijn materiële zaakjes heb ik op orde. Maar wat gebeurt er met mijn karakter? Wat gebeurt er met mijn mens zijn? Ontwikkel ik mij in de gezindheid van Jezus of ben ik gewoon een banale parasiet op twee benen? Die alleen maar leeft voor eigen genot, eigen voordeel, eigen belang. En God wil niet dat ik me zo ontwikkel. Dat ik een geweldige manipulator ben of mensen intimideer of macht uitoefen. En mezelf verrijken en dat ik zeg, jong, ik heb het wel voor elkaar, hè. Ik rijd de nieuwste Mercedes en als dat me verveelt, dan rijd ik in het duurste Porsche. En als dat me verveelt, dan ga ik met mijn privévliegtuig naar, weet ik veel, mooi tropisch eiland. Ik heb het voor elkaar. Daarom zegt Jezus, wat baat het de mens als hij de wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. God wil dat wij een mooi karakter ontwikkelen. En dan rijd ik in een Citroën. Tweedehands. Het is wel een Picasso, dat wel. Zo heet dat ding. Maar hij heeft niet de waarde van een Picasso. En ik ben blij. En als de Mercedes'en me links en rechts om de oren vliegen en privévliegtuigen. Ik blijf blij. Want ik ben zo geweldig rijk. Als ik naar Bill Gates kijk. Of hoe heet die? Elon Musk heet die, hè, geloof ik. Ja. Ik gun die mensen het van harte, ze mogen het allemaal hebben. Maar ik ben veel rijker. Behalve als ze Jezus hebben, dan zijn zij rijker. Als ze echt relaan, maar ik ben veel rijker. Neem de wereld, zegt de Bijbel, geef mij Jezus. En dan moet je niet denken, ja dat zeg je omdat je prediker bent. Dat zei ik ook voor ik prediker was. Omdat het de waarheid is. Ik ga niet zeggen hoeveel weten het, je hoeft niet je hand op te steken. Nou, nog even de vraag. Kan God een dis aanrichten in de woestijn? Dat is niet zo moeilijk. Ik kan een picknick organiseren in de woestijn. Maar niet voor meer dan 500.000 mensen. Dat wordt een logistieke uitdaging. Zelfs voor Mark. En Roger. Kan God een dis aanrichten in de woestijn? Ja, het was een retorische vraag. Want de psalmist schreef dit op. Naar aanleiding van een gebeurtenis die plaatsvond tijdens de Exodus. Want waar kwam al het brood vandaan? Van God? Manna? Elke dag manna, behalve op de Sabbat. Elke dag. Het was ook lekker, zoetig. Geen saai brood. En er kwam water desnoods uit de rots. Moet je maar eens proberen. Water uit de rots. En toen ze vlees wilden, kwamen er kwakkels in grote hoeveelheden door de oostenwind aangedreven en uitgeput vielen ze bij de Israëlieten naar beneden. Ze hadden ook vlees. God kan een dis aanrichten in de woestijn. God kan alles. God zal niet altijd alles doen. Ik gun heel veel kinderen en kleine kinderen de hele wereld. Maar als ik het ze kon geven, gaf ik het ze niet. Want ik zou ze bederven en ik zou ze verpesten. God gunt ons de hele wereld, maar hij geeft het ons niet, want hij wil ons niet verpesten. God is de almachtige God, geloof me maar. Wie mij kan maken van stof, kan alles. Wie het heelal maakt met zijn niet te tellen sterren, en ze ook nog voor de grap zegt, ik ken ze bij naam, ik roep ze, ik fluit ze als een hond, die kan alles. Dat is de almachtige God. Maar hij was zo groot en almachtig, maar hij was niet te groot om mens te worden in zijn Zoon Jezus. Om ons te verlossen van iets wat wij niet konden oplossen. Wat hij niet op kon lossen als God. Ook dat kon hij niet. Hij kon onze zonden niet door de vingers zien. Dus hij had iemand nodig die onze schuld wilde betalen. En zo werd hij mens in zijn Zoon Jezus Christus. Heeft hij zelf onze plaats ingenomen. Toen kon hij het wel. Daarom zei Jezus: het is volbracht. Amen.